Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 21 zingen wij het vijfde en het zesde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En het zesde vers, gewis gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 21, de versen 5 en 6. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Openbaring 6, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarvan artikel 31, waarna wij zingen uit het berijmde gebed des Heren en daarvan het vierde vers: Uw wil geschiet, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. En wat er verder volgt.
Artikel 31 van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, omdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van den Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarenboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verwachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in het bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Openbaring 6. En ik zag toen het lam en van de zegelen geopend had, en ik hoorde uit de vier dieren zeggen als een stem van de donderslag: Kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gist voor een penning, en beschadig de olie in de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeiden: Kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaad en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen, dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iglak werd een lange, witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van één grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spilonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams, want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan?
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze dankdagavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de eerste 8 versen van Openbaring 6. Openbaring 6, de versen 1 tot en met 8. Wij lezen nu alleen het eerste vers aan u voor. En ik zag toen het Lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een stem, ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. De gemeente, schrijven wij onder deze eerste 8 versen als thema de apocalyptische ruiters, de apocalyptische ruiters. En letten wij op een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de ruiter op het witte paard. In de tweede plaats willen we letten op de ruiter op het rode paard. In de derde plaats willen we letten op de ruiter op het zwarte paard. En in de vierde plaats willen we letten op de ruiter op het fale paard. Dus de apocalyptische ruiters. Uit de punten hebt u gemerkt dat er 4 zijn. In de eerste plaats de ruiter op het witte paard. We hebben dat met een hoofdletter geschreven bij de punten en dat is niet per ongeluk, zullen we straks horen. Deze ruiter onderscheidt zich van de andere 3. Onze tweede gedachte, de ruiter op het rode paard. Onze derde gedachte, de ruiter op het zwarte paard. En onze vierde gedachte, de ruiter op het fale paard. Apocalyptische ruiters. Wat betekent dat eigenlijk, jongens en meisjes? Apocalyptisch. Misschien heb je dat woord wel eens meer gehoord. Het is ook goed om de betekenis daarvan te kennen. Apocalypse, dat betekent openbaring. Het kan ook betekenen onthulling. En deze 4 ruiters die wij tegenkomen in het boek Openbaring, die onthullen de geschiedenis zoals die plaatsvindt en plaats zal vinden op deze aarde. En als wij het hebben over de apocalypse, dan denken we ook heel vaak aan de eindtijd, aan het einde der tijden. En daar heeft deze profetie ook alles mee te maken. Het gaat hier over 4 ruiters. En het is er goed om op te wijzen dat een van die ruiters ook later in het boek Openbaring nog een keer terugkomt in Openbaring 19. En dat is de eerste ruiter waar we bij stil zullen staan, de ruiter op het witte paard. En wat is het verschil tussen Openbaring 6 en Openbaring 19, als er 2 keer over diezelfde ruiter gesproken wordt? Wel, in Openbaring 6, gemeente, gaat het over het begin van de grote verdrukking. En in Openbaring 19 gaat het over het einde van de grote verdrukking. En dan is het heel opmerkelijk, bij het einde van die grote verdrukking, dan zijn die ruiter op het rode paard, op het zwarte paard en op het fale paard, die zijn verdwenen. Maar die ruiter op het witte paard, die is er nog. Wie moeten wij nu verstaan onder die verschillende ruiters? Er zijn wel mensen die gedacht hebben dat deze 4 ruiters alles te maken hebben met die 4 rijken uit het boek van Daniël. Ja, als je zo op de klank afgaat, 4 rijken, 4 ruiters, dan zou je zo een verbinding kunnen leggen, maar dat klopt niet. En waarom klopt dat niet? Omdat de Heere tegen Johannes gezegd heeft dat hij aan hem zal openbaren de dingen die haast geschieden zullen. Het gaat hier niet over het verleden. Het gaat hier niet over de rijken die er geweest zijn, maar het gaat hier over de dingen die nog moeten geschieden. Het gaat hier over de toekomende dingen. Dus dit kan niet terugslaan op de periode uit het boek Daniël. Laten we deze vier ruiters vanavond eens van naderbij bezien. En dan zult u merken, gemeente, dat de dingen die we meemaken in de tijd waarin we leven, daar hoeven wij ons eigenlijk helemaal niet over te verbazen. Waren wij maar veel meer thuis in ons Bijbeltje, jonge mensen. Hadden wij maar veel meer zicht op het woord van God. En we zouden zien dat de dingen die in onze tijd gebeuren, daar precies in staan. Guido de Breij heeft ook gezegd in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de blinden tasten kunnen dat de dingen die in de Bijbel staan, geschieden. Je kunt het als het ware voelen. Je kunt het tasten. Je kunt het zien als je ogen hebt. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Wat voor zegel? Nou, Openbaring 6 is het vervolg op Openbaring 5. Openbaring 5 is heel indrukwekkend. Daar heeft Johannes in de hemel mogen blikken. En daar heeft hij God op de troon gezien, dat is wat. En hij heeft gezien dat God in zijn rechterhand een boek had. Een boekrol. Maar die boekrol die was met 7 zegelen afgesloten. Je kon die boekrol niet openrollen, je kon niet zien wat daarin stond. Die boekrol was de boekrol van Gods raad. Daar staat in wat God van eeuwigheid besloten heeft en wat er hier in deze tijd zal gebeuren. En de kern van dat boek is de zaligheid van de uitverkorenen. Want daar bestaat deze wereld immers nog voor. Maar aan wie zou God die boekrol kunnen geven? Want het openen van die boekrol betekent ook dat de dingen die erin staan plaats kunnen vinden. Maar er was niemand. Er was niemand in de hemel, er was niemand op de aarde, er was niemand onder de aarde die waardig geacht werd om dat boek te nemen en zijn 7 zegelen open te breken. En dat was voor Johannes tot een groot verdriet. Hij zegt, ik weende gans zeer. Want het kan toch niet zijn dat Gods raad niet wordt uitgevoerd. Het kan toch niet zijn dat Gods besluiten niet vervuld zullen worden. Waarom heeft God die boekrol dan niet aan een van de engelen gegeven? Ja, dat kan niet. Want hoe zou God zijn raad kunnen laten volvoeren, zondaren kunnen zalig maken, zonder dat er aan zijn recht is voldaan? Dat kunnen de engelen niet, dat kunnen de mensen niet, dat kan niemand. En toen Johannes weende, toen het voor Johannes helemaal vast leek te lopen, toen zei een van de ouderlingen tegen hem, ween niet, er is er één die waardig bevonden is om dat boek te nemen en zijn 7 zegelen open te breken. De leeuw uit de stam van Juda. De Heere Jezus Christus. Hij kreeg dat boek wel van zijn vader. Want hij heeft aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. En wat gaat de Heer Jezus nu doen? Hij gaat die boekrol openen. Hij gaat één voor één die zegels losmaken. En iedere keer als hij weer een nieuw zegel losmaakt, dan zal er weer een gedeelte van Gods raad in vervulling gaan. En vanavond mogen wij stilstaan bij 4 van die verbroken zegels. En ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als de stem van een donderslag, kom en zie. Johannes, hij moet als het ware wakker geschud worden. En wij vanavond op deze dankdagavond, gemeente, wij moeten wakker geschud worden. Er is als het ware een donderslag voor nodig. Kom en zie. Komt alle, ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn werking hoog geducht? Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoek of met zijn strenge tucht. Kom en zie. Wat is er dan te zien? Een ruiter. Johannes zegt, en ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat, had een boog. Johannes ziet een paard. Een prachtig paard om te zien. Het is een wit paard. En alles in het boek Openbaring heeft een symbolische betekenis. En misschien weet u nog de symboliek van de kleuren. Wit is de kleur van de overwinning. Daar is iemand die zit op het paard van de overwinning. Letterlijk staat er dat hij zich op dat paard gezet had. En er is niemand die hem van dat paard afkrijgt, die hem uit het zadel kan wippen. Nee, hij rijdt daar triomfantelijk op dat witte paard. Wie is dat, die ruiter? Daar verschillen de verklaarders over van mening. Er zijn verklaarders die denken hier aan de antichrist. Die plaatsen die vier ruiters allemaal in een negatief daglicht. En die zeggen, die eerste, dat is de antichrist. Toch willen we daar niet in meegaan. Om twee redenen niet. In de eerste plaats, deze ruiter behaalt de overwinning. Hij gaat uit overwinnende en opdat hij overwon. En gemeente, die eer vind ik te groot om aan de antichrist te geven. Ik geloof best dat de antichrist machtig is, maar dat hij de uiteindelijke overwinning zal behalen, dat geloof ik niet. En in de tweede plaats, de Bijbel is de beste uitlegger van de Bijbel. In Openbaring 19 komt die ruiter terug, heb ik gezegd. En daar leidt het geen enkele twijfel, daar is het Christus. Dus als het in Openbaring 19 Christus is, dan is er geen enkele reden om te veronderstellen dat het in Openbaring 6 geen Christus is. Dat witte paard, dat is het paard van de evangelieprediking. Christus heeft overwonnen. En dat evangelie van de levende Christus, dat moet uitgaan over deze gehele wereld. En Christus rijdt daarop. Wat is dat een mooie gedachte. Hij zet niet een van zijn knechten op dat paard, maar het is de koning zelf die op dat paard van de overwinning rijdt. En hij had een boog, staat er. Een boog is een wapen waarmee je vijanden van een afstand kunt treffen. Wel nu, de Heer Jezus staat op afstand, want hij is naar de hemel gevaren. Het zijn de dingen die geschieden na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Hij is naar de hemel gevaren. Hij is ver hier vandaan. Maar hij schiet zijn vijanden neer met een boog. En dat verzin ik niet. We hebben zojuist Psalm 45 gezongen. Dat gaat over Christus. Gort uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, ze treffen in het hart van 's konings vijanden. Psalm 45 gaat over de verhoogde Christus. En wat wij hier lezen, gemeente, dat gaat over de verhoogde Christus. Hij zit op het paard van het evangelie. En hij rijdt rond over deze wereld. En hij heeft een boog. En hij schiet zijn vijanden neer. Hij neemt de pijlen uit de pijlkoker van Gods welbehagen. En hij doopt ze in zijn middelaars bloed. En hij schiet. Ja, hij schiet geen mensen dood, maar hij overwint mensen. Als je geraakt wordt door zo'n pijl, dan komt er een wond in je hart, een wond in je leven, die je zelf niet meer kan helen. Kent u dat? dat er een wond ontstaat, een geestelijke wond, die je zelf niet meer kunt helen. Dat is het werk van Christus. Zo overwint hij zijn vijanden. Wat schiet hij dan voor pijlen? Ik zal er drie noemen. De pijl der ontdekking. Dat is een pijl die heel diep indringt. Reken maar dat je dat voelt. De dichter van Psalm 38 zegt: uw pijlen zijn in mij gedaald. Hij was goed raakgeschoten. Ik denk aan de pijl der beproeving. Ik denk aan Job 6. Waar Job zegt: de pijlen des Heren zijn in mij gedaald. Daar is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. En ik denk bijvoorbeeld aan de pijl der kastijding, die zijn we tegengekomen in Klaagliederen 3, waar Jeremia zegt: de verschrikkingen Gods rusten tegen mij. Klaagliederen 3, hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Zomaar drie pijlen die de Heere gebruikt om zondaren neer te schieten. Zo zorgt de Heere voor zijn eigen onderdanen. Gemeente, er staat niemand op Christus te wachten. Wij zijn allemaal vijanden van God en vijanden van Christus. En dat Christus toch een gemeente zal hebben, dat komt niet omdat er sommige mensen beter zijn dan anderen, maar dat komt omdat Christus vijanden overwint. Omdat hij ze neervelt, omdat hij ze aan zijn voeten brengt. En hem is een kroon gegeven, ziet u, het is na de hemelvaart. Hij heeft van zijn vader de kroon gekregen. Hij heeft de zaligheid verdiend. En nu gaat hij ook uit om die verworven zaligheid toe te passen. En hij ging uit, staat er, overwinnende en opdat hij overwon. Hij gaat van overwinning naar overwinning, totdat er straks in Openbaring 19 een eindoverwinning komt. Wat een zegen, zeg, dat die ruiter op dat witte paard de eerste is. Dat die ruiter op dat witte paard voorop gaat. Die andere ruiters die komen ook, maar die komen achter hem aan. Hij gaat voorop. Gemeente, voordat het einde komt, zal het evangelie eerst over deze gehele wereld gebracht worden. En daar waar het evangelie gebracht is, daar zullen ook zeker die andere paarden gaan volgen. Hebt u het reeds van deze ruiter verloren? Hij gaat nog rond. Deze ruiter is nog niet van het paard afgestapt, zijn werk is nog niet klaar. Hij is nog bezig om zijn koninkrijk te bouwen. En wat is er dan nuttig en nodig dat wij ons zetten onder de verkondiging van zijn woord. En dat het in ons leven komt tot een hartelijke overgave. Dat wij de wapens gaan neerleggen. En dat wij in verootmoediging leren buigen voor deze koning. De ruiter op het witte paard. Nee, het is niet hopeloos. Het is gelukkig niet hopeloos. Hij is nog niet uitgereden. Hij is nog niet klaar met toepassen. Hij gaat nog rond, overwinnende en opdat hij overwon. En als je die zonde in je leven niet eronder krijgt, dan zou ik zeggen, val toch op de knieën vanavond en zegt: o God, nu heeft die dominee het gehad over een ruiter die overwint en opdat hij overwon. Zou u het ook in mijn leven willen doen, dat je jezelf ervoor over mag krijgen? Om in plaats van weg te schuilen achter allerlei menselijke schilden, te mogen vragen om onderworpen te worden. Want er is geen betere dienst, jongens en meisjes, dan de dienst van koning Jezus. Wat is de mens toch dwaas dat hij zich daartegen blijft verzetten. We gaan naar onze tweede gedachte, de ruiter op het rode paard. En toen het lam, het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Achter dat witte paard van koning Jezus, daar komt een ander paard. En dat paard is rood van kleur. Bij dat eerste paard hebben wij te maken met een persoon. En dat is bij die andere paarden niet. Bij die andere paarden hebben wij te maken met situaties. Het is ook beeldspraak. Christus is een persoon, maar die andere drie die hier genoemd worden, die worden wel als personen voorgesteld, maar het zijn zaken, het zijn omstandigheden. Die tweede ruiter, jongens en meisjes, dat is de oorlog. De oorlog voert dat rode paard aan. Die ruiter is ook door de Heer Jezus voorzegd in Matthäus 24... waar hij spreekt in de versen 6 en 7 van oorlogen en geruchten van oorlogen. Want inderdaad, dat rode paard, dat is het paard van de oorlog. Rood is de kleur van het bloed. Waar dit paard voorbij komt, daar vloeit bloed. Rood is de kleur van bloed. Dit rode paard zal er de oorzaak van zijn dat er veel mensen zullen vallen. Dat de wereld in een slagveld zal veranderen. En nou is er natuurlijk altijd wel oorlog geweest op deze aarde. Na de zondeval is het begonnen. En ook in de Bijbel vinden wij vele oorlogen. En in onze vaderlandse geschiedenis zijn er veel oorlogen. Maar gemeente, dit is toch anders. En waarom is dit anders? Er staat, een ander paard ging uit dat rood was en die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Ja, dat leest u goed. Het gaat hier niet zomaar om een oorlog van het ene land tegen het andere land. Het gaat hier ook niet zomaar om een oorlog tussen één groot gebied en een ander groot gebied. Maar de schaal waarop deze oorlog zal plaatsvinden, kent zijn weerga niet. Als dit paard komt, dan komt er een wereldbrand. Dan komt er een totale oorlog, zouden we kunnen zeggen. En wat overblijft, dat is schrik en verwarring en verbijstering, oorlog en dood. Dat rode paard, dat verzinnenbeeld, oorlog in die mate, zoals we daar geen voorstelling van kunnen maken. De vrede wordt van de aarde weggenomen. En als we terugkijken naar de decennia die achter liggen, dan kunnen we zeggen dat er na de Tweede Wereldoorlog toch hier in Europa veel vrede geweest mag zijn. Maar gemeente, hoe lang nog? Wie had kunnen denken dat aan de grenzen van Europa er zo'n maandenlange oorlog zou uitbreken, waar het einde nog niet van is te zien? En de vraag is ook, waar zal het eindigen? Loopt het uit op een wereldoorlog? Gaan allerlei grootmachten zich hiermee bemoeien? En wat zal er dan allemaal gebeuren? Als dit paard komt, en ik kan niet profeteren natuurlijk wanneer dat paard langs zal komen, maar als dit paard komt, dan gaat het echt gruwelijk mis. Dan zal de vrede van de aarde weggenomen worden. En dit paard, de ruiter op dit paard, heeft ook een groot zwaard. De Romeinen hadden twee soorten van zwaarden, een kort zwaard of een groot zwaard. Dat grote zwaard, daar was de cavalerie mee toegerust. We noemen dat zwaard spata. En je had ook een klein zwaard, daar was de infanterie mee uitgerust en dat noem je gladius. Maar dit is dat grote zwaard. Je kunt het ook vertalen met een slachtmes. Degene die op dit paard zit, die slacht wat af. En dat laat tegelijk zien dat deze grote wereldbrand is ook een verschrikkelijk wrede oorlog. Er zal heel veel bloed vergoten worden. En er zijn ook verklaarders die wijzen naar de vervolging van de christenen. Want alle tijden door zijn de christenen toch het voorwerp geweest van de vervolgingen. Vele onschuldige christenen zullen vallen. Gemeente, lange tijd hebben wij misschien gedacht dat dat rode paard in Europa nooit meer zou komen. Wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, dat is verschrikkelijk geweest. En hoeveel hebben niet gedacht, nie wieder Krieg, geen oorlog meer, dat nooit meer. En veel mensen hebben ook uitgedrukt, dat zal nooit meer gebeuren. Daar heeft de mensheid wel van geleerd. Er zal weer een wereldbrand komen. Wanneer, dat weet ik niet. Maar als dit rode paard rondgaat, dan gaat de vrede op deze aarde weg. Dat moet ons niet verbazen, want dat staat gewoon in de Bijbel. Dat heeft de Heer ons allemaal voorzegd. En waar brengt ons dat nu? Ik preek u dit vanavond natuurlijk niet, gemeente, om u in de wanhoop te drijven. En er zijn heel veel mensen die wanhopig worden, wereldse mensen, die het eigenlijk niet meer zien zitten. Alles is nota bene van zijn plek. Op welk terrein is het nou nog normaal? Er is geen één terrein meer waar de dingen nog waren zoals 5 jaar geleden. En wat zal de toekomst ons brengen? En dat er een oorlog zo dichtbij zou komen, wie had dat kunnen denken? En je ziet dat men in verwarring is. Waar moet je het zoeken? Wie kan Poetin aansturen? Niemand toch? Ja, wij hebben God verlaten. En nou zitten we met de brokken. Wij dachten het zelf al op te kunnen lossen. Maar gemeente, deze roepstemmen, die moeten ons uitdrijven tot God. Die moeten ons brengen aan de voeten des Heren. Wij hebben dat rode paard zelf naar ons toe gelokt. Wij hebben God verlaten. Dat hebben we in het paradijs gedaan. En dat hebben we in de tijd waarin we leven op een verschrikkelijke manier nog eens overgedaan. En dan moeten wij ons niet verbazen dat er ellende komt. En dat de profetieën van de eindtijd in vervulling gaan. Wij hebben een oorlog tegen God ontketend. En de Heere zal dat rode paard gebruiken om die vijandschap tegen hem ter neder te slaan. Maar ik zeg u, er is een andere ruiter die voorop is gegaan. En ik mag u vanavond prediken dat die ruiter, hij is nog niet afgestapt. Dat witte paard, dat staat nog niet op stal. Maar die ruiter, die gaat nog rond, overwinnende en opdat hij overwon. En dan hoop ik, jonge mensen, dat die oorlogen en die geruchten van oorlogen jullie op de knieën mogen brengen. Daar moet je wezen. Buig vanavond je knieën en zeg, Heere, ik heb gehoord van die ruiter op dat witte paard, maar ik ken hem niet. En ik heb gehoord van die ruiter op dat rode paard, waarvan ik vrees dat hij straks ook Europa zal binnenstappen. En dat Europa met andere werelddelen in een wereldoorlog terecht zal komen. En wat moet er dan van mij, wat moet er dan van ons terechtkomen? Nou, als je die ruiter op dat witte paard mag kennen, dan hoef je helemaal niet bang te wezen. Want hij is de vredevorst. Hij heeft de vrede met God aangebracht voor al de zijnen. En die hem mogen leren kennen als hun zalig maken, daar zal hij voor zorgen, ook in oorlogstijd. Ook als dat rode paard rondgaat, ook als er inderdaad een totalitaire oorlog komt tussen welke landen dan ook. Laat het ons mogen brengen aan de voeten van hem. Waar heeft het ons nou gebracht? Waar heeft die coronacrisis ons nou gebracht? Waar heeft de stikstofcrisis ons gebracht? We hebben er allemaal ons zegje over gedaan. We hebben er allemaal onze eigen gedachten over. En de toekomstige economische crisis, waar gaat die ons brengen, gemeente? heeft het ons verootmoedigd voor Gods aangezicht. Want dat is de bedoeling. Kijk, het einde is nog niet. Deze paarden gaan uit opdat mensen tot God gaan roepen. En terugkeren naar zijn woord en zijn heilige geboden. Ik hoop dat dat de vrucht mag zijn in ons leven. We gaan naar onze derde gedachte, de ruiter op het zwarte paard. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag een zwart paard. Er komt een derde paard aan en dat paard, dat is gitzwart. En dat zwarte paard, dat is het paard van de honger. Wij zeggen dat wel eens, iemand ziet zwart van de honger. Zwart is de kleur van hongersnood. De Heer Jezus heeft dat ook voorzegd, Matthäus 24, vers 7. Er zal een enorme hongersnood komen op deze aarde, over de hele wereld. Wat is dat aangrijpend? Heeft natuurlijk alles met de oorlog te maken, oorlog en honger. Je ziet dat Poetin ook het graan gebruikt als een onderhandelingsmiddel. Als je terugdenkt aan de 80-jarige oorlog, dan is de honger gebruikt als een zwaard om de vijand tot overgave te dwingen. Denk aan Leiden, de uithongering van Leiden. Verschrikkelijk is dat geweest. Dat heb je altijd met honger, dat heb je altijd met oorlog. Door oorlog ontstaat er ook honger, crisis. Het is niet toevallig dat op dat rode paard, daar volgt het zwarte paard. En degene die op dat zwarte paard zit, die heeft een weegschaal in zijn hand. En waar is een weegschaal voor? Een weegschaal is om iets af te wegen. En wanneer ga je iets afwegen? Als je precies moet weten hoeveel het is. En die weegschaal die ziet op de armoede die er zal komen. Ieder portie zal moeten worden afgewogen. Je zult een voedseldistributie krijgen. Ieder zijn afgepaste portie en helemaal niets meer. Denk aan hoe dat ging in de Tweede Wereldoorlog. Toen was er ook voedselgebrek en toen kregen de mensen distributiebonnen en toen kreeg je net zoveel als je nodig had. En niks meer, het moest verdeeld worden. Gemeente, er zal honger komen op deze aarde. Dat hadden we ons misschien nooit voor kunnen stellen. Had u zich dat voor kunnen stellen, deze energieprijzen? Had u dat ooit kunnen voorstellen, dat je €700 per maand moet gaan betalen om gewoon je gas te gebruiken? Had u zich dat ooit voor kunnen stellen? Had het eigenlijk wel kunnen weten, als we Openbaring 6 gelezen hadden. Konden wij ons dat voorstellen, 2 jaar geleden, als je met je karretje bij de kassa komt, dat er zo'n bedrag genoemd wordt, dat je denkt, voor deze paar boodschappen? Hadden wij ons dat voor kunnen stellen en het zal nog wel erger worden. Want gemeente, als dat zwarte paard komt, dan horen we zeggen in het midden van de 4 dieren, 1 maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning. De voedselprijzen die rijzen de pan uit. Want de prijzen die hier genoemd worden, dat is ongeveer 10 tot 12 keer de normale prijs. Nou, als je daarnaar kijkt, zo is het met onze boodschapjes nog niet. Dan staan er misschien toch nog andere tijden voor de deur, dat prijzen vertienvoudigd worden, vertwaalfvoudigd worden. Een verschrikkelijke tijd als dit zwarte paard komt. Want wat betekent dat nou 1 maatje gerst voor een penning? Wat is 1 maatje gerst voor een penning en 1 maatje tarwe voor een penning? Een maatje, dat is wat je per dag nodig hebt. Dus een afgewogen portie, het wordt afgemeten 1 maat per persoon. Dat is het voedsel voor een dag. En wat kost dat voedsel voor een dag? Dat kost 1 penning. Eén penning is hetzelfde als een denari. En één penning, dat is het loon voor één dag. U zegt, nou ja, dat valt dan nog wel mee. Dan kun je toch nog aardig in leven blijven. Ja, wacht eens even. Wacht eens even. Als iemand dus werkt, dan kan hij aan het einde van die dag één portie voedsel kopen. Maar alleen voor zichzelf. Dus niet eens voor zijn vrouw, niet eens voor zijn kinderen. Als je een gezin hebt, dan zul je dat ene portie wat voor één persoon is, dat zul je dus door zes moeten delen. En dan heb je alleen nog maar je voedsel. Dan heb je het nog niet over kleding, dan heb je het nog niet over je huis, dan heb je het nog niet over de meubels, dan heb je het nog niet over je huishuur, dan heb je het nog niet over warmte. En al die andere dingen die iedere maand terugkomen. Hoort u hoe moeilijk dat het wordt als dat zwarte paard van de honger? Dan kom je niet meer rond. Dan wordt het leven schier onmogelijk. Ja, zult u zeggen, maar die gerst, drie maatjes gerst voor een penning, die gerst is dan wat goedkoper. Ja, dat klopt, want gerst was in de tijd van de Bijbel het voer voor de dieren. Gerst, dat kregen de ezels. Dus je kunt inderdaad voedsel kopen van veel mindere kwaliteit, wat dan nog net iets goedkoper is dan het gewone mensenvoedsel. Ja, het zal een verschrikkelijke tijd zijn. En beschadig de olie en de wijn niet, staat er. Het is een beetje moeilijk wat dat betekent, dat wordt verschillend uitgelegd. Sommigen denken dat als dat zwarte paard komt, dat toch ook weer niet alle mensen honger zullen hebben, maar ja, dat de armen die komen van de honger om en de rijken, die houden hun wijn en hun olie, die nemen het ervan. Zoals dat wel meer gebeurt in dictaturen waar de dictator die heeft een gouden toiletpot en de mensen in zijn rijk die sterven van de honger. Er zijn wel voorbeelden van te noemen. Anderen denken dat wij, en ik denk dat dat meer voor de hand ligt, dat die olie en de wijn zien op de geneesmiddelen in de tijd van de Bijbel. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar waren olie en wijn, dat waren de twee meest voor de hand liggende geneesmiddelen. En daar zal dus tekort aan zijn, daar zal gebrek aan zijn. Er is niet alleen gebrek aan voedsel, maar er is ook gebrek aan geneesmiddelen. Wat een wonder zijn er door de oorlog en door de ziekte ontstaan. En ja, de kast op de IC is leeg. Mensen kunnen niet meer geholpen worden. Wat een aangrijpende omstandigheden. Gemeente, zijn veel landen waar dat zwarte paard van de honger al doorgetrokken is. Wij kennen de verhalen over het algemeen alleen maar uit de krant. We kennen de foto's van de kindertjes in Afrika. Maar wie had kunnen denken dat dat zwarte paard van de honger op een dag nog eens de grenzen van Europa zou binnenkomen? En dat komt toch wel heel dichtbij vandaag, of niet? Het moet niet gekker worden met de brandstofprijzen en met de energieprijzen en met de prijzen voor de boodschappen. En wie zegt dat het niet gekker wordt? Gods woord zegt dat het nog erger wordt. Wanneer weet ik niet. Maar als dat zwarte paard komt, oh, dan kom je om van de honger. En waarom zou de Heer dat zwarte paard sturen? Zou het niet zijn omdat de mensen het voedsel misbruiken? Ik heb wel eens gelezen, ik heb ook wel eens gezegd, dat 1/3 van de voedselproductie wordt nooit opgegeten. 1/3 van ons voedsel, dat verdwijnt bij het afval. En wat denkt u hoe de Heer daar tegenaan kijkt? Terwijl op andere plaatsen op deze aarde de mensen omkomen van de honger. Hebben wij het gewaardeerd, de rijkdom die de Heer ons gegeven heeft? We hoefden eigenlijk niet na te denken. Je zet de kachel zo 2 graden hoger. Daar lig je niet van wakker. Ja, nu wel. We vonden het eigenlijk allemaal heel normaal. Maar wij zullen weer moeten leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het zal een wonder zijn, gemeente, als een ieder genoeg heeft voor het dagelijkse leven, voor jezelf en voor je gezin. Als dat zwarte paard komt, ja, dan gaan de doden vallen. Dan is er gebrek, dan is er tekort. Dan kom je niet meer rond. We gaan onze vierde gedachte, de ruiter op het falen paard. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 33, daarvan het negende en het tiende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. En het tiende, zijn machtig arm beschermde vrome, er redt de zielen van de dood. Hij zal er nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, de versen 9 en 10.
Thank you.
Na het witte paard van het evangelie komt het rode paard van de oorlog. Als mensen het evangelie verwerpen, dan kom je in de oorlog terecht. En de oorlog, wat veroorzaakt de oorlog? De oorlog veroorzaakt hongersnoden. Daar kun je op wachten. Na het rode paard van de oorlog krijg je crisistijd. Krijg je hongersnood. En van hongersnood, wat krijg je daarvan? Daar krijg je ziekte van. Soms dan vallen de meeste slachtoffers, die vallen niet in de oorlog, maar na de oorlog. Van de gevolgen van de oorlog. Dus na dat zwarte paard van de honger komt nog een vierde paard. En dat is het vale paard. Dat paard heeft een vale kleur. En wat is dat voor een kleur? Het oorspronkelijke Griekse woordje wat hier staat, dat is het woordje chloros. Weet jullie wat dat is, chloros? Chloros, dat kun je bij Albert Heijn kopen, dat is bleekmiddel. Bleekmiddel, dat heeft een beetje een groenachtige, geelachtige kleur. Die kleur die deugt al niet als je het ziet. Dat is gevaarlijk spul. Want nu, dit paard dat heeft ja, zo'n groen-geelachtige kleur. Het is de kleur die iemand heeft die werkelijk doodziek is. Die ziet groen-geel-groen van ellende. En dit is ook het meest verschrikkelijke paard, want degene die daarop zit is de dood. Zo wordt hij genoemd. De dood stuurt dit vale paard aan. Dus de berijder van dat paard en dat paard, ja, er is een volkomen overeenstemming tussen die twee. Dit heeft de Heer Jezus ook voorzegd in Matteüs 24 vers 9, waarin hij aankondigt dat er in het einde der tijden velen zullen gedood worden. Er zijn er al veel gedood door de oorlog en dan gaan er nog eens velen door de honger en daarop volgt nog allerlei andere ellende. Er zijn wel vier oorzaken die straks genoemd worden als dit vale paard rondgaat waaraan mensen zullen sterven. Meer, massa's meer dan er bij die vorige paarden gestorven zijn. En deze ruiter op dit witte paard heeft ook een schildknaap die hem achtervolgt. Hij kan het alleen niet aan. En die schildknaap, dat is de hel. Hades, dodenrijk. Er zullen zoveel doden vallen, dat het dodenrijk als het ware een schildknaap is van deze ruiter op het vale paard. En dan ontzaggelijk wat hier staat, en hun werd macht gegeven, dus die twee, die ruiter de dood en Hades de hel, die werd macht gegeven om te doden het vierde deel van de aarde. Moet u eens indenken, de wereldbevolking gaat naar de 8 miljard. Dus dat betekent door dit paard zullen er sterven 2 miljard mensen. Een vierde deel, een kwart van de wereldbevolking. Het kent zijn weerga niet. En hoe dan? Met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde beesten van de aarde staten. Dus je ziet een herhaling, zwaard en honger, daar hebben we het al over gehad. Dat gaat niet over, die oorlogen dat blijft en die honger dat wordt alleen maar erger, dat blijft. Maar daar komt ook nog eens bij de dood. En het woordje dood wat hier staat, dat kun je ook vertalen door pest of door epidemie. Dat zijn eigenlijk synoniemen met elkaar. Dus er breken pestziekten uit, er breken epidemieën uit, waardoor duizenden, miljoenen mensen zullen sterven. Daar is het coronavirus nog helemaal niks bij. En dat hadden wij ons al niet voor kunnen stellen. Dat zoiets zou gebeuren wereldwijd. Maar we hebben gezien dat het gebeurt. En dit kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar het zal gebeuren, want Gods woord is de waarheid. Het wordt er helemaal niet vrolijker op deze wereld. Zoals de humanisten dat altijd gedacht hebben. Het wordt steeds beter. De mens die leert van zijn eigen slechtheid en die gaat niet dezelfde domme dingen doen als vroeger. Nou, lees maar veel in je Bijbeltje en je zult zien dat het alleen maar erger en erger zal worden. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen van die wilde dieren, dat weet ik ook niet. Zal het zo zijn dat in de eindtijd die wilde dieren zich meer en meer tegen de mens zullen gaan verzetten? We weten van het volk van Israël, ook van de slangen in de woestijn. We weten van de kinderen uit de Bijbel die verscheurd werden door de beren. Wij hebben geen macht meer over het wild gedierte. Wij hoeven het allemaal precies niet in te vullen, maar één ding weten we wel. Het ziet er allemaal heel aangrijpend uit. Degenen die ontkomen zijn aan die eerste twee ruiters, die zullen nog vallen door die derde ruiter, door die laatste ruiter. U zegt, ik zit te sidderen in mijn bank, dominee. Gaat dat echt allemaal gebeuren? Als je daar toch over nadenkt, mensen. Wel, vergeet nou die eerste gedachte niet. Die ruiter op dat witte paard, die gaat voorop. En deze komen achter hem aan. En zolang als deze ruiters rondgaan, dan weten we dat die ruiter op dat witte paard nog altijd voorop gaat. Straks dan zal hij deze ruiters uit het zadel stoten. Dan zal het einde zijn. Dan is er geen hongersnood meer, dan komt de eeuwigheid. Maar zolang als de eeuwigheid er nog niet is, dan is die ruiter op dat witte paard nog bezig om zijn kerk te bouwen. Overwinnende en opdat hij overwon. En die ruiter heeft een kroon gekregen. Die ruiter heeft de dood overwonnen. Bij die ruiter zijn uitkomsten tegen de dood. Deze ruiter is dood geweest, maar hij is levend geworden. Deze ruiter kan de dood verslaan. Hij kan de hel verslaan. En hij is het straks die als de laatste overblijft. In Openbaring 19. Hij is die ruiter wiens naam is getrouw en waarachtig. En op zijn kleed en dij staat geschreven: Koning der koningen, Heere der heren. En hij voert zijn krijg in gerechtigheid. En laat nou die roepstemmen, gemeente, ons verootmoedigen. Leg het niet naast u neer. Zeg niet, zal zo'n vaart niet lopen. De economie is altijd wel eens in beweging geweest. Kom best weer goed. Laten we niet zo moeilijk doen. Ik ga niet profiteren of de energieprijzen weer naar beneden gaan of niet. Maar wat ik wel zeg, is dit gaat gebeuren. En als je dan niet geborgen bent, als je dan die ruiter op dat witte paard niet kent, als zijn pijlen nog nooit je hart doorwond hebben, als je nog nooit als een verlorene aan zijn voeten gelegen hebt, gemeente, dan word je overgeleverd aan die andere ruiters en dan mag je wel vrezen. Maar er is een volk op deze wereld voor wie die roepstemmen geheiligd mogen worden. En daar moet je altijd om vragen. Vroeger stond dat heel vaak onder een rouwadvertentie. De Heere heilige de roepstem aan onze harten. Dat betekent dat we met die roepstem tot de Heere zullen wederkeren. Dat we ons voor hem verootmoedigen. Dat we ons voor hem nederbuigen. En als u die ruiter mag leren kennen in zijn vernedering, maar hier wordt hij getekend in zijn verhoging, wat ligt er dan een veiligheid? Dan hoef je niet te vrezen. Niemand zal hem uit het zadel stoten. Niemand zal de zijne kunnen overweldigen. De poorten der hel, heeft hij gezegd, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Er is maar één volk dat toekomst heeft. En dat garantie heeft. En dat is het volk van God. Hoor je dat, jongens en meisjes? Dat zijn de meest gelukkige mensen van deze hele wereld. Je hoeft niet bang te zijn. Want de Heere zorgt voor hen. En zoek dat nou. Het is nog het heden van genade. Het is nog de welaangename tijd. We kunnen mopperen over de stikstofcrisis. We kunnen onze vuisten ballen naar Den Haag. We kunnen, en ik zeg niet dat er niks te zeggen valt. Maar daar win je het niet mee. Weet je waar je het mee wint? Als je het van God verliezen mag. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En als dat zo mag zijn, dan wordt Psalm 91, dat wordt je levenslied. En dan zegt de Heer: aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Wat geeft dat hun rust? Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, zegt de Heer. En ik zal hem mijn heil doen zien. Dan heeft hij de zaligheid verworven, maar ook in dit leven het behoud van zijn kinderen verdiend. En daar ligt rust. Er is een en al onrust in de maatschappij. Alles is in de war. Ik zou geen terrein weten waarvan je zegt, nou, dat is allemaal nog stabiel. Alles is in de war. Alles gaat ondersteboven. Maar één ding is vast. En dat is deze ruiter. En dat is zijn woord. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. En mag u dan zeggen met Luther: ons staat een sterke held terzij. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. De zeeg is hem beschoren. Amen.